Welkom bij Let's Talk, de podcast van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Elke aflevering zoomen we in op wat een ondernemer wakker houdt. Belangrijker nog, welke oplossingen of strategieën kunnen het verschil maken voor uw bedrijf? Let's Talk gaat op zoek naar antwoorden bij onze ledensectoren. Wat zijn sterktes en waar liggen de valkuilen of obstakels? En uit die zoektocht trekken we lessen die alle ondernemers, actief in welke sector ook, kunnen ontzorgen en vooruit helpen. Ik ben Nathalie B. Luister elke eerste woensdag van de maand naar een nieuw gesprek in Let's Talk. Onze bedrijven hebben een grote nood aan middelen om te investeren in innovatie, duurzaamheid, defensie en de digitale transitie. Het mobiliseren van privaat kapitaal en het versterken van het financiële ecosysteem zijn daarbij cruciaal. Welke hefbomen daarvoor kunnen worden ingezet, vraag ik aan Karel Baart, de CEO van FEBELFIN, de Federatie van de Financiële Sector. Ruim 15 jaar wordt zijn stem gehoord in de brede ondernemerskringen binnen en buiten België. Welkom bij Let's Talk. Dag Karel.
Dag Nathalie.
Welkom in deze 9e aflevering ondertussen van onze Let's Talk podcast. We hebben al heel wat afleveringen gehad met heel wat CEO's die ons heel veel verteld hebben over het belang om niet te blijven stilstaan als ondernemer. Er staan zoveel uitdagingen voor onze bedrijven te wachten momenteel. Defensie, digitale transitie, duurzaamheid, om er maar enkele op te sommen. Dus dat we moeten blijven innoveren, blijven investeren, is duidelijk. Maar dan denk ik dat de vraag vooral is, met welk kapitaal? Want in de praktijk zien we toch heel vaak dat start-ups in België bijvoorbeeld, ja, zodra die willen uitbreiden, worden die toch heel snel weggesnoept door niet-Europese spelers. Die belanden bijvoorbeeld op de Amerikaanse markt. Waarom gebeurt dat zo vaak? Is het zo moeilijk geworden voor onze bedrijven om hier kapitaal op te halen?
Ik vind je vraag heel belangrijk, omdat je eigenlijk een goed onderscheid moet maken tussen klassieke bankleningen en anderzijds het ter beschikking stellen van kapitaal, eigen kapitaal. En daar heb je inderdaad in België de situatie dat bankleningen zijn voldoende voorhanden. De cijfers die we daar hebben, dat er vandaag een recordbedrag aan bankleningen gegeven wordt, ongeveer 200 miljard. De kredietvoorwaarden zijn niet strikter dan vroeger. De groei van de kredieten ligt in België trouwens een stuk hoger dan in de rest van Europa. Dus daar knelt het schoentje niet. Anderzijds, op het ter beschikking stellen van kapitaal, daar denk ik inderdaad dat we ook in België, maar ook in heel Europa, nog belangrijke stappen vooruit kunnen zetten om te vermijden dat inderdaad succesvolle start-ups naar het buitenland en zelfs naar de Verenigde Staten vertrekken. Dus ik denk dat we moeten nog meer een klimaat van ondernemerschap en innovatie creëren hier in België, hier in Europa, zodat die ondernemingen de kansen krijgen om te groeien, om te gedijen en ook hun klanten te bereiken. En daar gaan we het misschien straks nog over hebben, speelt bijvoorbeeld de Savings and Investment Union ook een heel belangrijke rol in.
Ja, dus dat is die eengemaakte kapitaalmarkt in Europa.
Inderdaad.
Daar komen we zeker nog op terug. Maar als u zegt dat we nog meer moeten inzetten op een gunstig klimaat voor ondernemers, waar denkt u dan concreet aan? Wat scheelt er momenteel? Waarom kunnen onze bedrijven zo moeilijk hier kapitaal ophalen?
Wel, ik denk dat het een combinatie is van verschillende factoren. Het is voor een stuk cultureel, in die zin dat de kapitaalmarkt in Europa nog veel minder sterk ontwikkeld is dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. We hebben ook iets minder of veel minder schaal in Europa dan in de Verenigde Staten. Het is ook de houding die we ook vaak in België aantreffen ten opzichte van het nemen van risico's. Belgen hebben de neiging van zeer risico-avers te zijn, voorzichtig, wat op zich een goede eigenschap is. Maar als je echt je economie wil vooruitduwen en ondernemingen, jonge ondernemers helpen te groeien, dan moet je ook bereid zijn om bepaalde risico's te nemen. En daar, wat zijn elementen die daar bijvoorbeeld een rol spelen? Dat is dat je in België, in Europa, soms met overdreven administratieve lasten geconfronteerd wordt. En dat is iets waar we, denk ik, heel snel werk van moeten maken. En dat gebeurt al voor een groot stuk. De voorbije weken en maanden hebben getoond dat de omnibuswetgevingen van de Europese Commissie, dat die zeker in de goede richting gaan.
Ja, dus die omnibus die is er om die regelgeving zo goed mogelijk te vereenvoudigen.
Ja.
Want inderdaad, Europa en dus België wordt overspoeld door allerlei nieuwe regelgevingen en rapportagevereisten. Ik denk bijvoorbeeld aan de CS3D, de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Een hele boterham om eigenlijk te zeggen dat onze bedrijven binnenkort gaan moeten rapporteren over mogelijke milieuschade en schendingen van mensenrechten in hun waardeketen. Ik denk ook aan de Pay Transparency Directive voor meer loontransparantie. Dat zijn allemaal nieuwe richtlijnen die natuurlijk zeer nobele doelstellingen hebben. En niemand kan zich daartegen verzetten. Maar de snelheid waarmee onze bedrijven moeten schakelen en zich moeten aligneren is toch echt wel opvallend. Dus die omnibus, ik denk dat die echt wel nodig is. Maar u zegt, het gaat al in de juiste richting.
Ik denk het wel, ja. Dus die regelgeving is natuurlijk belangrijk. Hè. Dus ik ben de eerste om te bevestigen dat regelgeving ook in de banksector en misschien vooral ook in de banksector zeer belangrijk is. Maar ik denk, en zeker ook voor de vele bedrijven en KMO's, dat de slingerbeweging te ver uitgeslagen is. Dat we daar vaststellen dat ze met veel te veel administratieve lasten geconfronteerd worden. En daar moet dringend werk van gemaakt worden. Wat betreft de banksector zelf, denk ik dat we op het gebied van regelgeving, ja, wij zijn een van de meest gereguleerde sectoren. En dat is ook terecht, denk ik. Maar toch moeten we ook daar oppassen dat we competitief blijven met het buitenland. En vooral ook met de Verenigde Staten en met andere continenten. Namelijk dat de kapitaalvereisten die nodig zijn om kredieten te verstrekken, dat daar geen te groot onevenwicht komt met dat andere continent en dat we inderdaad hier in Europa competitief kunnen blijven. Dan anderzijds, als je spreekt van de rapportering, want je hebt de regelgeving, maar je moet dan ook nog rapporteren daarover. En dat is ook wel een pijnpunt in die zin dat daar ook die rapportering vereenvoudigd zou kunnen worden. Dus ik denk dat daar nog heel belangrijke stappen vooruit kunnen gezet worden. Omnibus gaat daar zeker in de goede richting. En wij proberen ook als sector, bijvoorbeeld als je het hebt over klimaattransitie, de rapportering die bedrijven moeten vinden om hun klimaattransitie aan te tonen, dat wij daar tools aanbieden als sector om daar aan tegemoet te komen. Maar misschien gaan we daar straks ook nog over hebben. Ook wat betreft strijd tegen het witwassen is een zeer belangrijke strijd waar wij als banken een vooraanstaande rol vervullen, maar ook daar zijn er vereenvoudigingen mogelijk. Ik kan u het voorbeeld geven van het UBO-register, waar de overheid over een heel pak data beschikt en waar wij als bank zeggen, het zou goed zijn dat wij daar ook rechtstreeks toegang hebben tot die data, zodanig dat wij onze klanten, onze bedrijven, niet nog eens dezelfde data moeten vragen. Het zou beter zijn dat je daar met een only-once-principe zou kunnen werken.
Ja, dus ik hoor u zeggen dat de banksector zelf ook heel fel onder druk gezet wordt door die vele regelgevingen, ook al zijn ze nodig. Wat is de impact door het feit dat jullie zich zo moeten conformeren aan zoveel regels op jullie businessklanten? Laat zich dat ook doorvoelen?
Wel, zeker wat betreft die kapitaalvereisten is het zo dat je natuurlijk, als u hebt het daarnet in het begin aangehaald, de enorme behoeftes die er zullen zijn aan kapitaal en die er nu al zijn, defensie, transitie, digitalisering, dat zijn enorme bedragen. En daar is het belangrijk dat banken zoveel mogelijk bankkredieten kunnen ter beschikking stellen. Maar zij zijn daar natuurlijk beperkt door die kapitaalvereisten, die goede vereisten zijn, maar waar soms de competitiviteit met de Verenigde Staten een probleem kan zijn, enerzijds, maar anderzijds dat die ook soms te complex zijn. Dat je daar ook het geheel wat zou kunnen vereenvoudigen, zodanig dat banken daar sneller en nog beter op de behoeften van hun klanten zouden kunnen ingaan en nog grotere bedragen aan kredieten ter beschikking stellen.
Ja, dus wat slecht is voor de bankensector, heeft dus ook een negatieve impact op de bedrijfswereld indirect. Maar het omgekeerde zou dus ook waar zijn natuurlijk. Waar zouden onze bedrijven echt voordeel uit kunnen halen als jullie in de bankensector echt die concurrentiekracht kunnen versterken?
Wel, de concurrentiekracht in België van de Belgische banken. Ik denk dat er een sterke concurrentie is binnen de Belgische bankensector. Dus dat is ongetwijfeld zo. We moeten wel zien dat we die competitiviteit met het buitenland kunnen behouden. En daar zijn er elementen die toch grote zorgen baren. Bijvoorbeeld heb je een belangrijk element is de fiscale last die de Belgische banken dragen. En uiteraard, als je spreekt over fiscaliteit, altijd een gevoelig, een moeilijk thema. Maar ik denk dat het belangrijk is hier aan te halen dat banken moeten sowieso een fair share aan belastingen betalen, zoals iedereen in dit land. Maar we stellen vast dat de voorbije begrotingen telkens weer de banken gevraagd werden om nog meer hun bijdrage aan de belastingen te verhogen. En dat heeft een invloed niet alleen op de sector, want dat was de reden ook van uw vraag, maar vooral ook op de kredietverlening, op de mogelijkheid om kredieten te verlenen aan de economie. En hoe meer een overheid een banksector gaat belasten met bijkomende sommen die gevraagd worden, hoe minder kredieten kunnen verstrekt worden. Want het is namelijk zo dat je met bijvoorbeeld 100 miljoen euro die je aan belastingen moet betalen, dat je daar eigenlijk zou kunnen 1,5 miljard euro aan kredieten geven. Dus dat is dat hefboom-effect wat zeer belangrijk is. En daarom denk ik dat we heel goed moeten benadrukken die zeer intense band tussen banken en de economie in haar geheel. Het gaat hier niet over of dat de banken te veel belastingen betalen, ja of nee, maar vooral ook belasten we niet die Belgische economie op die manier te veel. En dat is denk ik het belangrijkste punt.
Ja, dus ik hoor u zeggen dat er nog mogelijkheden zijn om enerzijds regelgeving te vereenvoudigen, maar dat we ook best opletten op de impact van die extra belastingen ook in de bankensector.
Misschien mag ik daar nog aan toevoegen. We moeten daar ook zien dat we vergelijkbaar blijven en competitief blijven met het buitenland. We stellen vast dat de Belgische banken qua rendabiliteit op eigen vermogen, dat is oké, maar we zitten daar wel aan de staart van Europa. Hè? Dus wat betreft die rendabiliteit op eigen vermogen, enerzijds. En anderzijds zijn we ook de sector, de bankensector in België is de meest belaste bankensector van heel Europa. Dus moeten we inderdaad zien dat we, als we daar verder in die richting gaan, dat we daar onze eigen economie niet echt in de voet schieten.
Ja, want daarnaast zitten we ook nog met een aantal verborgen barrières. Want u geeft het aan, er zijn nog heel veel verschillen binnen Europa. Verborgen protectionisme binnen de EU is ook een probleem. Want volgens het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, kost verborgen protectionisme eigenlijk evenveel op Europees niveau als een intern importtarief van 45% op alle goederenhandel. En volgens een studie van BNP Paribas Fortis missen onze bedrijven hier in België daardoor 10 miljard aan export. Dus dat is echt wel het bewijs dat er totaal geen gelijk speelveld is in Europa. Nochtans, ja, Europa was bedoeld om iedereen gelijk voor de wet te zetten. Iedereen, ja, ook alle bedrijven gelijk. Eén markt binnen Europa, maar blijkbaar in de praktijk zijn we daar toch nog ver vanaf.
Daar moeten nog stappen gezet worden, zeker en vast. En het is een heel terecht punt. En dat is ook de reden van ons pleidooi voor die eengemaakte kapitaalmarkt. Ik denk dat we daar, en ik zie daar ook wel op dit ogenblik belangrijke initiatieven. Ook onze eerste minister heeft daar in Aldenbiezen de nadruk op gelegd hoe belangrijk die eengemaakte kapitaalmarkt voor Europa is om de competitiviteit van Europa te versterken. En inderdaad hebben we op dit ogenblik een kapitaalmarkt in Europa. Eigenlijk hebben we verschillende kapitaalmarkten in Europa die zeer versnipperd en gefragmenteerd zijn. En komen we ook vaak insolventiewetgevingen tegen die heel verschillend zijn, vennootschapswetgevingen en zo verder. En dat maakt het zeer moeilijk om een echte, eengemaakte markt te realiseren. Dus er moeten daar nog wel stappen gezet worden. Maar ik ben ervan overtuigd dat als we erin slagen om die eengemaakte markt te realiseren, en daar zie ik nu ook wel een politieke bereidheid toe, dat we dan wel op de goede weg zijn om competitief te blijven in deze globale economie.
En zo'n eengemaakte kapitaalmarkt, wat betekent dat concreet? Want ik hoor u bijvoorbeeld spreken over insolventieregels die anders zijn. Kan ik dan als bedrijf hier insolvent zijn, maar dan naar een ander land gaan en dan gewoon terug aan kapitaal komen zonder problemen?
Wel, dat heeft te maken met het feit dat je dus verschillende wetgevingen hebt in Europa. Als je een bedrijf opricht of als een bedrijf inderdaad failliet gaat en je hebt dat bedrijf is gevestigd in verschillende landen, dat je dan als investeerder wel wil weten hoe wordt dat bedrijf behandeld en wat zijn de regels. En als dat zeer complex is, ga je misschien minder sterk of minder snel investeren in een Europees bedrijf. En ik denk dat daar die barrières moeten weggenomen worden. En daar is al een initiatief wat ik zeker toejuich. Dat is het 28e regime waar men een soort Europees bedrijf wil oprichten, waar je als investeerder kan met dat bedrijf, eens je dat bedrijf opgericht hebt, in alle landen op dezelfde manier behandeld worden. En ik denk dat dat belangrijke stappen zijn in die richting.
Dus dan heb je echt een Europees bedrijf. Je vertrekt vanuit één Europees bedrijf die dan zo in de verschillende lidstaten actief kan zijn in plaats van allemaal verschillende.
Inderdaad. En daar zijn natuurlijk nog stappen te zetten. Inderdaad, de wetgeving moet daar ook in bepaalde landen of in veel landen nog aangepast worden. Maar ik denk wel dat je daar sneller tot bepaalde resultaten zou kunnen komen en dat je daar een veel efficiëntere markt zou kunnen realiseren, waar je dan ook schaalgrootte hebt, door het feit dat je dan voor heel Europa een grotere markt hebt, waardoor je dan ook als investeerder goedkoper gaat aan kapitaal geraken door het feit dat die schaal zoveel groter is en efficiënter werkt.
Dus dat zou echt positief zijn voor onze ondernemers hier in België ook?
Zeker, ja. Ja, want ook onze ondernemers gaan ook gemakkelijker kunnen hun goederen in het buitenland verkopen, gaan gemakkelijker daar ook vestigingen kunnen oprichten en zo verder. Dat is eigenlijk het voordeel van een eengemaakte markt. Dat we niet ons blind staren op ons eigen land, maar dat we inderdaad de mogelijkheden, enorme mogelijkheden die er zijn, onvoldoende uitputten. En daar zijn die studie die u aangehaald hebt, is zeker een goed voorbeeld daarvan.
Dus die Savings and Investments Union, dat is echt waar we naartoe zouden moeten gaan. Wie op zoek is naar kapitaal, komt vroeg of laat bij een bank aankloppen. En dat is voor bedrijven niet anders. En ook zij moeten voldoen aan allerlei criteria, vooraleer dat zij een krediet kunnen krijgen. Klopt het dat banken nu steeds meer naar het transitievermogen van bedrijven gaan kijken, vooraleer ze een krediet verlenen?
Dat is onmiskenbaar zo dat het duurzaamheidsprincipe, dus de weg naar meer duurzaamheid in Europa, dat is een heel belangrijk principe. Ook banken worden daarop beoordeeld door hun toezichthouders. Hè, in mate dat de risico's die ze verstrekken, risico's zijn vaak ook verbonden met transitierisico's. Dus transitierisico is een van de risico's waar banken mee geconfronteerd worden. Dus banken gaan daar zeker naar kijken. En daarom is het belangrijk dat bedrijven uiteraard op een zo transparante mogelijke manier hun cijfers ter beschikking stellen, zodanig dat een bank kan beoordelen wat het risicopotentieel is van een bedrijf. Maar het is zeer belangrijk ook te kunnen aantonen wat die transitiestrategie is van het bedrijf. En daar zijn banken ook bereid hun klanten te helpen in die transitie en ze advies te verlenen hoe dat ze die transitie best aanpakken. Dus ik denk dat we daar zeker als banksector partners zijn van onze bedrijven om die transitie mogelijk te maken. Ik weet het, door die omnibusregeling zijn bepaalde rapporteringsverplichtingen natuurlijk minder geworden voor die transitie te realiseren. Maar toch denk ik dat het belangrijk blijft voor een onderneming om daar veel aandacht aan te besteden, want banken blijven nog altijd verplicht om die transitiecriteria verder ook te evalueren, want hun toezichthouder kijkt daar ook naar. Dus bedrijven zullen ook in de toekomst nog geconfronteerd daarmee worden. En ik denk dat dat ook een goede zaak is, dat we ons allemaal inzetten voor een duurzame, meer duurzame samenleving. Maar ik denk dat daar dat partnerschap tussen bedrijven en banken heel belangrijk is. En daar hebben we ook een tool ontwikkeld, namelijk het Cube ESG-tool, waardoor banken het initiatief genomen hebben via Fablefin om een eenvormige, geuniformiseerde vragenlijst op te stellen, waar dat de bedrijven op een heel transparante, uniforme manier die vragen kunnen beantwoorden. En onafhankelijk bij welke bank je bent. En ik denk dat dat een heel belangrijke stap is om het leven, om het werk van bedrijven te vereenvoudigen, want die rapportering zullen ze sowieso moeten doen. Maar het is belangrijk dat je daar dan niet geconfronteerd wordt als je als onderneming bij verschillende banken bent, dat je dan verschillende lijsten moet beginnen invullen en zo verder. Dus daar hebben we echt geprobeerd op een zo eenvoudige manier een tool aan te reiken aan onze klanten.
Ja, want het is inderdaad niet gemakkelijk voor onze ondernemers, zeker voor kleinere ondernemers, om mee in die transitie te stappen. Maar als ik het goed begrijp, is daar een soort doorcijpeleffect? Want jullie toezichthouders hebben bepaalde vereisten. Jullie moeten kijken hoe groen bedrijven zijn vooraleer jullie kredieten verlenen. Maar betekent dat dan ook dat zij ook moeten gaan kijken naar hun toeleveranciers? En dat we dan zo verder gaan tot helemaal onderaan in de keten, zodat iedereen hopelijk uiteindelijk duurzamer wordt?
Ja, dat is zeker de bedoeling. Nu, het is zo dat inderdaad ook, en dat is een goede zaak, die omnibuswetgeving het toch allemaal iets eenvoudiger maakt en ook niet voor iedereen dezelfde verplichtingen oplegt. Dus ik denk dat daar mijn advies is: praat met je bank daarover. Wat zijn mijn verplichtingen? Wat kunnen jullie daar voor mij betekenen? En hoe kunnen we dat traject samen aanvatten?
En hoe kan ik als kleine ondernemer ervoor zorgen dat ik een grotere kans maak op een sterker kredietdossier? Want u zegt bedrijven moeten rapporteren. Volstaat het bijvoorbeeld om een betere ESG-score voor te leggen?
Het duurzaamheidsgehalte is één element, maar wat belangrijk is voor een bank, gaat kijken naar de globale risico's die er zijn bij een bedrijf en vooral ook wat is het potentieel van een bedrijf. En daar is het belangrijk van inderdaad heel transparant te zijn wat betreft de cijfers. Maar niet alleen dat. Ik denk dat naast de data het ook belangrijk is met uw bankier in gesprek te gaan over de strategie, over hoe je die strategie wil invullen. Want hoe opener en hoe transparanter je daarin bent, hoe meer en gemakkelijker je zal ook zal de bankier dat risico kunnen inschatten en daar samen op weg mee gaan. Dus ik denk dat transparantie belangrijk is, de duurzaamheid, maar ook de strategische planning en vooral ook de open communicatie. Als er een probleem is, zeg het op tijd aan je bankier, zodanig dat de bankier daar ook niet voor verrassingen komt te staan en u ook op tijd kan begeleiden.
Een ander aspect dat heel belangrijk is ook voor het VBO is het belang om te investeren in onze jongeren. En sinds 2015 investeert het VBO in dialoog tussen werkgevers en jongeren via het Young Talent in Action programma. En uit het rapport Bridging the Future 2025, blijkt dat 6 op de 10 jongeren maandelijkse financiële stress ervaren. Veel jongeren maken zich zorgen over hun financiële toekomst en geven aan dat ze eigenlijk niet over de juiste kennis beschikken als het komt op loon, belastingen enzovoort. En ze kijken daarvoor heel vaak naar hun werkgever. Ja, natuurlijk, er bestaan al heel wat initiatieven, ook mede dankzij Febelfin, om mensen te ondersteunen op het vlak van financiële educatie. Ik denk bijvoorbeeld aan Digital, een inclusieproject, een digitale inclusieproject, dat gelanceerd is en gesteund door VBO en Febelfin. Maar hoe kijkt u daar eigenlijk naar? Financiële geletterdheid, waar start dat volgens u? Ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de werkgever of moeten we eerder kijken naar het onderwijs of misschien gewoon naar de thuissituatie?
Wel, ik ben ervan overtuigd dat financiële geletterdheid is sowieso een essentiële bouwsteen van onze economische veerkracht. Dus het is werkelijk essentieel in een samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat alleen een samenwerking tussen alle schakels in de keten, dat dat echte resultaten kan bieden. En daar inderdaad heb je de thuissituatie, je hebt de scholen, je hebt de universiteiten, je hebt de werkgevers, je hebt uiteraard ook de bankensector, verzekeringssector, maar ook de FSMA is daar heel intensief mee bezig. Dus, en ik denk dat als we daar die samenwerking nog kunnen versterken, dat we daar ook onze competitiviteit, waar we het daarnet over hadden. Hè. Dus ik zei daarnet ook dat we zeker risico-avers zijn, of in België meer dan in andere landen, dat we daar ook, ik wil niet zeggen dat men moet meer onbesuisde risico's nemen, maar onbekend is onbemind. Dus als je risico's beter kan inschatten, als je beter op de hoogte bent van de mogelijkheden, ga je ook betere beslissingen nemen. En ik denk dat we daar allemaal een belangrijke inspanning te leveren hebben.
Ja, want Febelfin heeft zelf een studie gevoerd naar de impact van die stress die financiële problemen met zich meebrengen heeft op het welzijn van medewerkers. En dat weegt echt wel zwaar door.
Ja.
Ook al kan het niet de bedoeling zijn om werkgevers nu te verplichten om massaal te doen aan financiële geletterdheid. Wat denkt u dat daar de mogelijke valkuilen nog zijn, aangezien dat het toch een grote impact heeft?
Wel, het heeft inderdaad niet alleen een impact op de stress, maar ook, stellen we vast, we hebben een studie gedaan dat 37% van de Belgen in het algemeen, dus niet alleen jongeren, piekeren over hun financiële situatie, maar we hebben ook vastgesteld dat er een correlatie is tussen financiële geletterdheid en financiële problemen. Dus al hoe minder financieel geletterd je bent, hoe groter dan de financiële problemen die je kan hebben. Dus het is inderdaad belangrijk voor bedrijven om daar aandacht aan te besteden. Ik denk dat daar vooral ook de HR-verantwoordelijken een belangrijke rol in spelen om te kijken, zijn daar behoeftes en hoe gaan we die behoeftes door training, door individuele begeleiding best opzetten.
U sprak daarnet van meer risico's durven nemen. Ik zou het nog even willen hebben over de cryptomunten en die hele markt die daar achter zit. Dat is iets dat, denk ik, nog te weinig mensen echt kennen. Dat lijkt ook een beetje iets abstracts. Er zijn ook niet zoveel duidelijke regels als het komt op cryptocurrency. Momenteel lezen we bijvoorbeeld dat de familie Trump een eigen munt heeft uitgebracht, maar daar komt dan heel veel kritiek op, ook inhoudelijk, hè, naast het ethische aspect van de zaak. Dat is iets waar België misschien, de Belgische banken, nog maar pas mee aan het experimenteren zijn, als ik mij niet vergis. Is het ondertussen mogelijk om te investeren in cryptomunten sinds dit jaar bij een Belgische bank? Maar het blijft toch allemaal een beetje vaag.
Ja, nee, heel terecht. Dus ik ben ook zeker van oordeel dat met crypto je heel voorzichtig moet zijn en je op voorhand zeer goed moet informeren. Waar wij als banken, wat wij heel belangrijk vinden, is dat er inderdaad... De banken zijn, zoals ik zei, een van de meest gereguleerde sectoren die er bestaan. En dat is ook goed zo. Maar wat stellen we vast? Dat heel die sector van crypto-platformen, dat daar de regelgeving en vooral de supervisie veel minder het geval is. En daar pleiten we voor een gelijk speelveld. Want zoals u weet, als wij als banken een belegging willen aan een klant voorstellen, moet dat dan heel strikte vereisten voldoen, moeten we heel goede informatie, zeer correcte informatie verstrekken. Dat is in de wereld van de crypto niet het geval. En daarom pleit ik ervoor een gelijk speelveld. Dat vooral ook in het belang van de consument. Dus dat de consument beschermd wordt tegen, als plots dan een van die crypto-platformen zou in faling gaan. Dus dat zijn belangrijke risico's. En daar heb ik de indruk dat die regelgeving, de toezicht daarop, nog veel minder sterk ontwikkeld is. En daar zeggen wij als banken, oké, crypto, jullie moeten zien wat ermee doet, maar als jullie echt willen investeren in crypto, dan moet wel aan dezelfde regels voldoen als waar banken moeten aan voldoen. Dus dat is eigenlijk mijn pleidooi.
Maar daar zijn we dus nog niet.
Daar zijn we ook nog niet. En bijvoorbeeld ook niet op het gebied van AML, dus de anti-witwaswetgeving. Stellen wij vast dat wij als banken daar onder zeer sterk toezicht staan, wat ook een goede zaak is, maar waar we vaststellen dat toch heel wat criminele transacties gebeuren via cryptomunten. Dus als je dus gehackt wordt of als je als bedrijf een cyberaanval krijgt, is het meestal in crypto dat je moet betalen en dat heeft een bepaalde reden. Dat is omdat het veel minder een gereguleerde omgeving is en waar er veel meer risico's zijn. Dus ik zou zeggen, als je in crypto wil investeren, zeker en vast, doe maar laat je op voorhand zeer goed informeren waar je mee bezig bent en wees zeer goed van bewust van de risico's die je loopt.
En we kunnen daarvoor dus terecht bij klassieke banken?
Wel, er zijn banken, en dat is de competitie die speelt, die binnen een bepaald kader crypto's aanbieden. Ik denk dat zij zeer goed bewust zijn wat zij doen en hoe dat ze eraan beginnen, hoe dat ze hun klanten daarover informeren. Maar dat is een beslissing van elke instelling op zich. Wij zeggen als Fabelfin dat het wel belangrijk is dat je heel die wereld van de crypto's, dat je die op dezelfde manier moet behandelen als overheid om juist de burger het beste te kunnen beschermen.
Het is dus heel duidelijk dat de financiële sector een grote impact heeft, niet alleen op onze bedrijfswereld, maar eigenlijk op onze maatschappij als geheel. En dat het dus belangrijk is om die stabiliteit en die competitiviteit te waarborgen. Hebt u nog een afsluitende boodschap voor onze ondernemers die graag meer willen investeren?
Wel, ik zou zeggen, mijn boodschap is, laat u niet verlammen door de complexiteit die we vandaag meemaken. Dus het is heel belangrijk, zeker in deze tijden, die zeer onzeker zijn, maar dat we ons toch blijven aanpassen, dat we durven investeren en dat we dat ook onderbouwen met een goede strategie. Ik denk dat we daar allemaal sterker zullen uitkomen. Ik zou zeggen, blijf ondernemen, durf te ondernemen. We hebben in België echt nood aan meer ambitie, meer innovatie, meer in ondernemerschap. En daar gaan wij als banksector zeker een belangrijke partner in zijn.
Dat is duidelijk. Dank je wel, Karel Baert, CEO van Fabelfin. Volgende keer in Let's Talk spreek ik af met Jan Parijs, de voorzitter van de sectororganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België. Benieuwd hoe hij kijkt naar de economische en duurzaamheidsuitdagingen in zijn sector en vooral wat u daar als ondernemer uit kunt leren? Luister dan zeker op woensdag 3 juni naar de 10e aflevering van Let's Talk met mezelf, Nathalie Bey. Stay tuned!